onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 108e psalm. Luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt in zondag 10 van de Heidelbergse catechismus over de voorzienigheid Gods. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 103. Loof, loof den Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 103e psalm, naar voorlezing van zondag 10. Vervolgens wordt u gelezen uit het eerste boek van Mozes, daarvan het 33e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemden u Genesis 33, de versen 1 tot en met 11.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door de welke hij hemel en aarde met schade al die schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goede toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En Jacob hief zijn ogen op en hij zag, en zie, Ezo kwam, en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 maal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Ezo hem tegemoet, en hij nam hem in zijn arm, en hij viel hem aan de hals, en hij kuste hem. En zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op, en hij zag die vrouwen en die kinderen, en hij zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft, toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wien is u al dat her dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijn heren. Maar Ezo zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe, wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 9 en 11 van Genesis 33. Genesis 33, de versen 9 en 11. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt. Vers 11. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Zingen wij van Psalm 65, daarvan het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en het negende vers. De velden zijn bedekt met kudden. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 9 van Psalm 65. U krijgt gelegen uw bijzondere gave op deze dankdag voor visserij, gewas en arbeid, voor de Heere en zijn dienst af te zonderen. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, op deze jaarlijkse dankdag voor visserij, gewas en arbeid is er heel veel reden om de Heere dankend te erkennen. Wanneer we letten op omstandigheden in ons vaderland, hoeveel zonden daar bedreven worden, en dat we nog zoveel in de achterliggende tijd uit de hand van de Heere hebben mogen ontvangen, dient dat te leiden tot verwondering en aanbidding. We zijn echt niet beter dan andere landen en volkeren waar het heel anders is. Er wordt actie gevoerd op moment voor Moldavië. Ik ben er ook wel eens geweest, ook in de wintertijd. Schrikwekkende armoede onder veel mensen. Oude, zieke mensen die heel de dag op bed liggen onder de dekens, omdat er geen geld is om brandstof te kopen. Te weinig eten. Kinderen die niet of nauwelijks verzorgd worden. Schrijnende omstandigheden. Het is goed dat we aan zulke mensen denken en opdragen aan de Heere en ook proberen de nood te lenigen. En Moldavië is niet het enige land waar het moeilijk is. Denk ook aan die landen waar oorlog wordt gevoerd, waar veel mensen hun huis en bezit hebben verlaten. Die moesten vluchten. Zijn wij het dan waard dat de Heere ons laat wonen in een land dat al 75 jaar vrijheid mag kennen na de Tweede Wereldoorlog? We hebben een woning. Het is daar niet koud. Er is eten. Er wordt onderwijs gegeven. We mogen onderwijs volgen. Allemaal redenen om de Heere te erkennen. We hebben heel veel, zouden we kunnen zeggen. En als we denken aan landen waar vervolging is, Noord-Korea, China, waar de omstandigheden ook steeds moeilijker worden, meerdere landen in Afrika, waar zij die de naam van Christus belijden, vervolgd en soms gedood worden. Wat onderscheidt ons? Het is toch enkel Gods goedheid die hemelhoog is over ons. En zeker, daar worden er vandaag ook lege plaatsen gevuld. Ik heb het met name genoemd in het gebed. Er staat toch bid zonder ophouden. Zullen we dat ook doen, geliefde gemeente? Bijzonder zij die het moeilijk hebben, dat we aan hen denken en opdragen aan de Heere, bij wie alles is te vinden, wat ook onder moeilijke, droevige omstandigheden nodig is. Het kan ook zijn dat we jong zijn en allerlei beperkingen ondervinden. of dat we wat ouder zijn, behandeld zijn of behandeld worden vanwege een ernstige ziekte, dat bepaalt bij de broosheid, de vergankelijkheid van het leven. En dan zijn er hier veel medicijnen, veel middelen die aangewend kunnen worden, behandelingen die toegepast kunnen worden. Ook dat ligt in de voorzienigheid van God. Maar, geliefde gemeente, als we nu alleen maar veel hebben, net als Esau het zei, en niet alles hebben, zoals dat aan Jacob geschonken was, genadig verleend was, dan hebben we uiteindelijk niets. Want voor iedereen, voor mij, voor u, voor jullie, komt het moment dat we voor God gesteld zullen worden. En dat kan alleen wanneer we met Jacob mogen verwachten van de zaligmaker. Want dat houdt ten diepste de belijdenis van Jacob in. Alles ontvangen te hebben van God. Ook vergeving van zonden. Door het werk van Christus die komen zou. En hoor het hem dan belijden op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan zal uiteindelijk alles geschonken worden. Naar ziel en lichaam beide. Esau en Jacob. Een groot verschil. Een eeuwigheidsverschil, moeten we wel zeggen. En onze tekst spreekt daarvan, vers 9. Maar Esau zeide: ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt. En dan Jacob: neem toch mijn zegen, vers 11, die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft en dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. De houding op de dankdag. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats trots. En ten tweede dankbaarheid. De houding op de dankdag. In de eerste plaats trots. En ten tweede dankbaarheid. Esau zegt tot Jacob: ik heb veel. Er was heel wat gebeurd. Zo'n 20 jaar hadden zij elkaar niet gezien. Jullie weten vast wel, jongens en meisjes, wat de oorzaak daarvan was. Jacob had zijn oude vader Isaac bedrogen. Hij deed net alsof hij Esau was. En zo wist hij op een listige, zondige manier de eerstgeboortezegen te ontvangen. Maar Esau ontsteekt dan in toren. Jacob is daar bang van en vluchtte. 20 jaar hebben ze elkaar niet ontmoet. 20 jaar elkaar niet gesproken. En dan valt het te begrijpen dat Jacob zich afvraagt, hoe zal dat gaan als ik mijn broer Esau zal ontmoeten? Zal hij nog steeds wraak willen nemen? En als aan Jacob geboodschapt wordt dat Esau hem tegemoet trekt met zo'n 400 man, dan slaat de schrik hem om het hart. Hoe zal dat nu gaan? En we lezen daarvan in Genesis 32, vers 6. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet. En 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. En wat doet hij dan? Dan gaat hij met zijn nood tot de Heere. Genesis 32, vers 9. Voort zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. En dan belijdt hij in dat gebed dat de Heer hem rijk gezegend heeft, hoewel hij dat totaal niet verdient, dat ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren, tot twee legers geworden. Dat heeft God hem geschonken. De goedheid van de Heere was hemelhoog over hem. Terwijl hij met bedrog te werk was gegaan. En Gods tijd niet had kunnen afwachten. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla de moeder met de zonen. Hij legt zijn nood aan de Heere voor. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hebben we dat ook gedaan, geliefde gemeente? Wanneer we moeilijkheden kwamen, in nood kwamen, de nood aan de Heere voorgelegd. Ook de geestelijke nood. Als de duivel aanviel, als de Satan Gods werk verdacht maakte, dat we uitgedreven werden tot de Heere. En wanneer we door eigen schuld in de problemen zijn gekomen, heeft het op de knieën mogen brengen, o Heere. Ik ben het niet waard dat gij mij zoudt gedenken. En dat we net als Jacob de vinger hebben mogen leggen bij die naam Heere met allemaal hoofdletters, de verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik blijf trouw. Ik heb lief met een eeuwige liefde. Ja, dat heeft Jacob ondervonden, de zegen totaal niet verdiend en toch ontvangen. De Heere had hem rijk gemaakt. En hij mag het zeggen, van al zijn bezittingen, dat heeft de Heere nu genadiglijk aan mij verleend. En op het noodgeschrei heeft de Heer de uitkomst gegeven. Esau is Jacob niet aangevallen. Dat is zojuist toch ook voorgelezen. Er staat dat Jacob zich zevenmaal boog, vers 3 van Genesis 33, zevenmaal ter aarde boog, totdat hij bij zijn broeder kwam. En toen liep Esau hem tegemoet, nam hem in de arm viel hem om de hals en kuste hem en ze weenden. De Heer heeft verzoening bewerkt tussen die twee. En dat doet de Heer de eeuwen door. Zou ook in dat opzicht iets voor hem te wonderlijk zijn? Als je maar diep mag buigen voor de ander. En daarin beleid. Er ligt schuld bij mij. Zou de Heer het dan niet goed kunnen maken? Bij hem is vergeving. Voor grote, vuile zondaren te vinden. Denk aan Psalm 130. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Dat heeft Jacob ondervonden in Peniel. De Heere kwam daar terug. Op datgene wat Jacob gedaan had. Het moest een vlak veld worden. Tussen Jacob en de Heere. En als dat gebeurt. Dan kan de Heer ook wonderen werken. In de onderlinge verhoudingen. Esau heeft al veel geschenken uit de hand van Jacob mogen ontvangen. En hij vraagt naar de reden daarvan, vers 8. En dan antwoordt Jacob om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar dan horen wij de trots in de woorden van Esau. Maar Esau zeide: ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt. Ik heb veel. En als je dat dan vergelijkt met de woorden van Jacob. Ja, die zegt dat hij alles heeft, maar hij zegt erbij dat de Heere hem dat genadiglijk verleend heeft. Bij Esau ontbreken die klanken. Ik heb veel. De trots, de eigen dunk, de eigen waan, beluisteren we daarin. Ik heb veel tot stand mogen brengen. Denk maar niet, Jacob, dat ik van uw geschenken afhankelijk ben. Ik ben een geslaagd man, Esau. In Edom heeft hij zijn plaats gevonden, met twee heidense vrouwen getrouwd en ook nog met een dochter van Ismaël. 400 man op de been gebracht. Indrukwekkend wat hij tot stand heeft gebracht. Ik heb veel. Trots. Mijn kracht. Mijn inzicht. Mijn doorzettingsvermogen. Heeft dat alles voor elkaar gebracht. En hoe is dat nu? Op deze dankdag. Jongens en meisjes. Als je terugkijkt. Terugkijkt tot op de biddag. Dan is er veel gebeurd. Velen van jullie zijn overgegaan. Mooi rapport. Weer anderen kregen een diploma. Een opleiding werd afgerond. Een studie voltooid. Ben je tevreden over jezelf? Dat heb ik toch maar eens mooi voor elkaar gekregen. Wat erg. Als je niet zou beleven wat Jacob beleefde, dat God het gegeven heeft. Als de Heer ons geen verstand en inzicht geeft, kunnen we de makkelijkste som niet eens begrijpen op school. Geloven we dat eigenlijk wel? En het geldt niet alleen onze kinderen. Ook wanneer we werk mogen hebben. En het mocht goed gaan. Zodat we vandaag mogen zeggen, ik heb veel. Het is me echt voor de wind gegaan. Mijn bedrijf is gegroeid. Ook in de visserij ging het allemaal goed. Ja, ik weet ervan, dan zijn er ook zorgen. De pulskorvisserij moet immers afgebouwd worden. Misschien al nieuwe dingen uitgedacht om daar aan het hoofd te bieden. Of heeft ook die zorg op de knieën gebracht. Ik heb veel. Ik ben verhuisd naar een groter huis, ook zo kan het gaan. Met mijn gezin gaat het allemaal goed. Een voorbeeld voor andere gezinnen. Ik heb veel. En we hebben inderdaad veel. Ook kerkelijk. We mogen nog samenkomen in Gods huis. Ongestoord. Zonder vervolging. Catechisatie mag gewoon gegeven worden. Er zijn landen waar dat verboden is. Zondagsschool mag gehouden worden. Ik ben in het verleden op bezoek geweest bij een predikant in de Oekraïne. Die 2 keer toe gevangen heeft gezeten. Waarom? Omdat hij aan de kinderen van de gemeente onderwijs gaf en dat mocht niet. Was verboden in die tijd. Wat hebben we dan nog ontzaggelijk veel. Maar wat is het erg. Als we dat zeggen op de toon waarop Esau sprak. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn kinderen tenminste keurig opgevoed. Ik heb op een wijze manier leiding gegeven aan bedrijf. Dat ik hebben mag. Ik. Terwijl we uit en van onszelf totaal niets kunnen. Zonder dat de Heer het geeft, kunnen we ons niet roeren, nog bewegen. En als de Heer het werk op het land niet zegt, groeit er echt niks hoor. Als er geen regen komt op zijn tijd, komen we echt in de problemen. In alles afhankelijk van de Heere. En dat zou moeten leiden tot dankbaarheid. Zoals Jacob dat heeft mogen beleven. En we lezen daarvan in vers 11. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft. En terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Jacob was zo'n 20 jaar geleden gevlucht. Had helemaal niets mee kunnen nemen. Alleen maar een staf. En dat zegt hij ook. Met mijn staf over deze Jordaan gegaan. En nu ben ik tot 2 heren geworden. De Heer heeft hem gezegend, onverdiend. Hij kon toch nergens aanspraak op maken. De Heere deed het hem wel gelukken wat hij ondernam. En dan lezen we daarvan in Genesis 28, het 15e vers en zie. Ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Een rijke belofte aan Jacob gegeven toen hij vluchten moest. En Jacob had het ook gehoord. Dat in hem al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden in zijn zaad. Dus in de zaligmaker die eenmaal uit hem zou voortkomen. De Heere was met hem geweest. God met ons hoorden we daarin. De naam Immanuel. Dat kon alleen vanuit Christus. Omdat dat zaad dat uit Jacob geboren zou worden, ook voor de zonden van Jacob zou betalen. Zo alleen kon Jacob gezegend worden. Zo alleen kon de Heere veel aan hem schenken, hem genadig verlenen, wat hij allemaal ontvangen had aan rijkdommen in kudden en mensen die hem dienden. Vrouwen en kinderen hem ook geschonken. Dat is zojuist ook aan u voorgelezen. De kinderen die hem genadiglijk verleend waren. Daar beluisteren we het. De Heere heeft mij kinderen gegeven. Er mochten in de achterliggende tijdsperiode kinderen geboren worden. Dat is maar geen vanzelfsprekendheid. Dat is een wonder. En bijzonder als er zorgen zijn geweest. Een dubbel wonder zouden we kunnen zeggen. Een wonder als het leven van de moeders gespaard wordt. En als de kinderen gezond ter wereld mogen komen of na zorgen na enige tijd ontslagen mogen worden uit het ziekenhuis. Mogen we het zo beleven? De kinderen die de Heere mij genadiglijk verleend heeft. En dat geldt nu van alle dingen, geliefde gemeente. Van alles wat de Heere ons geeft. Er hoeft er vanmorgen niemand met een lege maag naar de kerk te komen. Er is eten en drinken in ons vaderland. Er zijn landen waar dat anders is. Waar inderdaad hongerige kinderen zijn vanwege de schrijnende armoede die daar heerst. Gebrek aan geld. Moeten we het dan niet zeggen? Met een dankbaar hart. De Heere geeft ons dit alles. En dat we naar school kunnen gaan. Dat de Bijbel daar open mag gaan. Ook dat is een wonder van Gods goedheid. Dat is niet onze prestatie. Die houding van Jacob. Ja, die hebben we zomaar niet. Die krijgen we alleen. Als schuld. Zondigheid en onwaardigheid voor de aandacht wordt gesteld en beleefd wordt. Ik noemde Peniel al. Daar moest Jacob het zien. Ik heb alles verzondigd. Maar er was ook voor Jacob alleen vergeving. In die grote Jacobzoon. Die eenmaal uit hem geboren zou worden. En dat geldt vandaag nog. De Heere geeft heel veel. Maar Jacob mag zeggen, dewijl ik alles heb. Alles. Misschien zijn er die wel eens kijken in de Engelse vertaling. Naar mijn gedachten, minder juist weergegeven op deze twee versen. Er staan precies dezelfde woorden, genoeg. Ezo heeft genoeg, Jacob heeft genoeg, staat er dan eigenlijk. In onze vertaling het onderscheid, wat in de grondtekst inderdaad gevonden wordt, duidelijk aangegeven. Esau heeft veel. En Jacob heeft alles. Niet alleen een God voor de tijd, maar ook een God voor de eeuwigheid. Hij mocht de Heere vrezen en met het oog des geloofs zien op de zaligmaker die komen zou. En daarin zich ongetwijfeld ook verheugd hebben. Want zo alleen was er voor Jacob verzoening en vergeving. Als de zaligmaker niet gekomen zou zijn, dan zou Jacob nooit zalig hebben kunnen worden. En als Jacob die zegt, ik heb alles, dan belijdt hij daarin. De Heere zorgt voor mij. Niet alleen voor mijn tijdelijke noden, maar ook voor mijn ziel. Daarin belijdt Jacob dat hij geloven mag in de herderlijke zorg van God te mogen delen. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Alles wordt hem geschonken. Een rijkdom aan zegeningen in het tijdelijke leven. Kinderen hem geschonken, genadig verleend. De Heere heeft hem die kinderen gegeven. En ik zei het al, dat geldt ook ons. Of we dat nu beleven of niet, dat geldt ons wel. De Heere schenkt de kinderzegen. En hij zal ook vragen hoe we met gegeven goed, met die panden die hij aan de zorgen heeft toebetrouwd, zijn omgegaan. We hebben dat gedaan, geliefde ouders, in de opvoeding. Hebben onze kinderen gewezen op het ene nodige. Mocht er door genade voorgeleefd worden, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wat een wonder bij God vandaan. Als wet en evangelie gezegend zijn geworden in het binnenste. Als de wet alles uit handen heeft geslagen waar een mens het van wil verwachten. En het evangelie openging. Als gehoord mocht worden dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere. Alleen in hem ligt de zaligheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En al die eigen gerechtigheid tot een wegwerpelijk kleed geworden. Om je te mogen werpen op de zaligmaker, op die borg. En dat klinkt door in de woorden van Jacob. Een God voor Jacob. Een borg voor zijn schuld. Daar zou de Heere voor zorgen. En in dat vertrouwen is Jacob niet beschaamd uitgekomen. In de tijd heeft de Heere voor Jacob gezorgd. Denk aan het verblijf in Egypte toen daar hongersnood kwam. Jozef was daar onderkoning geworden. Jacob zag dat eerst niet en beleefde dat eerst niet. Dan zegt Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Simeon was immers in Egypte gebleven. En ook Benjamin zou nog mee moeten gaan. En hij was bang Benjamin ook te verliezen. En Jozef die was er niet meer. Maar Jacob heeft het mogen bewonderen en aanbidden. De voorzienige leiding van God in al die dingen die gebeurd waren. En er moesten al die dingen zelfs medewerkend ten goede. Om Jacob en zijn nageslacht in het leven te behouden. Opdat de zaligmaker geboren zou worden. Het brood des levens op deze aarde zou komen. En wie van dat brood eet, wie in hem mag geloven, zal toch nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten. Terwijl ik alles heb. De Heere is met mij. Hij wijst mij de weg door dit leven. Hij beschermt en bewaart mij. Ook Laban heeft hem geen kwaad kunnen doen toen hij terugkeerde. En ook Esau kon hem geen kwaad doen. De zaligmaker moest immers geboren worden. Mogen we verwonderd zijn, geliefde gemeente, dat wet en evangelie weer verkondigd mochten worden. Dat het door mocht klinken dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. De zoen en kruisverdiensten van Christus, daar gaat het om. En was het tot verwondering en aanbidding dat het door mocht klinken dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En dat we zondags en ook op andere dagen onze plaats mochten innemen in Gods huis. Heeft de Heere genadig zijn zegen daaraan verleend? Niet alleen in de ontdekking en de schuldigstelling. Niet alleen door alles uit handen te nemen waar je niet mee voor God kunt verschijnen. Maar ook door het licht van zijn woord laten vallen op het vlees geworden woord. Denk aan die preek over de tafel der toonbroden. Het licht van die gouden kandelaar viel daarop. Als dat licht van die gouden kandelaar er niet zou zijn, zou die tafel der toonbroden niet gezien kunnen worden. Het brood des levens zou dan niet gezien kunnen worden. Maar de Heere geeft geloofsogen om op hem te mogen zien en het alleen van hem te mogen verwachten, die de enige en de volkomen zaligmaker is. Als we dat zo mogen overdenken, als de Heer in die heilgeheim heeft ingeleid, moet het dan niet in dankbaarheid, in de beleving van de eigen onwaardigheid, gezongen worden wat we gaan zingen uit de 68ste psalm, daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. 10e vers van psalm 68. Esau sprak het uit. Ik heb veel. Ik heb de rijkdommen van Jacob niet nodig. Ik heb het goed voor elkaar in dit leven. Denkt u dat misschien ook? Dat het goed gaat? Dat u aan niets gebrek hebt? Dat u het goed voor elkaar hebt gekregen? Leef daar in het hart de trots en de zelfverheffing, zoals dat ook was bij Esau. Maar jongens en meisjes, Esau is gestorven. Toen moest hij alles achterlaten. Hij lijkt op die rijke dwaas uit het Nieuwe Testament. Die man had zoveel aan goederen en bezittingen. Hij kon dat in zijn voorraadschuren niet meer opbergen. En in zijn zogenaamde wijsheid dacht hij: ik zal grotere schuren bouwen. En dan kan ik jaren vooruit. Schuren klaar. Alles netjes en opgeborgen. En toen die nacht daarop stierf hij. Toen had hij niets meer. Helemaal niets. En ik ben op het moment aan het lezen in een van de Puritijnen. En als je dan leest hoe het zal zijn in de hel, dan heb je echt helemaal niets meer. Geen druppel water ter verkoeling. En eenmaal zal ook het lichaam daarin gaan delen. En dat schrijft die predikant niet om mensen bang te maken zonder meer, maar om ze uit te drijven. De Heere zegt het toch: al wat u ontbreekt. En we zijn alles kwijt door de diepe val in Adam. Al wat u ontbreekt, naar ziel en lichaam beide dus, schenk ik, verleen ik genadiglijk, zouden we kunnen zeggen. Schenk ik, zo gij het smeekt. Jacob had gesmeekt de vinger mogen leggen bij de naam Heere en bij de belofte die de Heere zelf had gegeven. En dat in zijn zaad al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Hij droeg de belofte met zich mee dat uit hem de zaligmaker geboren zou worden. En dat heeft de Heere ook gedaan. Daarom, geliefde gemeente, gebruik biddend de middelen. En als u het eerlijk zou moeten zeggen: ik kan niet bidden. Er is er een die het leren kan en leren wil. En daar wil hij om gevraagd zijn: Heere, leer mij bidden. En zou dan iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Jacob mocht het belijden. Terwijl ik alles heb. En hoe kon dat nu? Had het toch ook niet verdiend, inderdaad. Maar dat kan u alleen vanuit het werk van Christus, die uit Jacob geboren is. En we lezen daarvan in 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. arm geworden. Nee, dat is wel meer jongens en meisjes dan het liggen in de krib in die stal. Dat was ook wel armoede. Maar de diepste armoede is dit. God in zijn toren tegen te hebben. En dat terwijl de Zoon van God bij de Vader was, in de schoot des Vaders was, naar deze aarde gekomen om arm te worden. Op de kerstdagen mocht het herdacht worden. Arm. Zie hen daar worstelen. In de hof van Gethsemane. Arm geworden. De gunst van God missen. De toren van God ondervinden. Vanwege al de zonden die op hem zijn aangelopen. Die hij op zich heeft willen nemen. Daar in die hof werd zijn zweet als grote druppels bloed die op de aarde vielen. Ziet hem gegeeseld worden. Nooit één zonde gedaan. Wat een onbegrijpelijk grote liefde. En wat een armoede. Dat hij dat moest ondergaan. Dan de drieurige duisternis aan het kruis. De Godverlatenheid. Wat een armoede. De gunst van God te moeten missen. De gramschap van God te moeten en ook te willen dragen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar we horen het ook aan het kruis. Het is volbracht. Ik heb het doel bereikt. Mijn leven gegeven, mijn bloed gestort. Dat geldt van de zaligmaker. Tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Ook van Jacob, die door zijn eigen list en bedrog verdiend had dat God nooit meer naar hem om zou zien. En toch is de Heere hem trouw gebleven. Dat is een wonder. Als je leerling mag zijn op de leerschool van Christus, op de leerschool van de Heilige Geest, en je doet telkens dingen die tegen de lessen ingaan die daar gegeven worden. Je doet heel veel zonden. Je blijft zondige dingen denken en begeren. Dan wordt het wonder toch steeds groter. Dat de Heer je niet wegstuurt van zijn leerschool. Dat hij blijft onderwijzen. En hij blijft zeggen, bij mij is veel vergeving. Opdat ik gevreesd zou worden. En als je telkens weer luistert naar de grootste tegenstander van God, naar de duivel. Nou, stel je voor dat een soldaat in het leger van een koning telkens luistert naar de grootste tegenstander van die koning. Zou die koning zo'n soldaat niet wegsturen? Ja toch? Zo'n soldaat zou gedood moeten worden. Maar dat doet de Heere nou niet. Niet één soldaat uit zijn leger wordt verwijderd. Want ook voor die overblijvende ontrouw, die overblijvende ongerechtigheid, heeft de Zoon van God volmaakt betaald. En dan geldt toch wat Jacob zei. Ik heb alles vergeving der zonden in en door het bloed van Christus. En daar mocht Jacob op zien. Daar mocht Jacob op vertrouwen. Bijzonder als het sterven wordt. Want dan lezen we toch op zijn sterfbed dat hij het zegt. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Niets van hemzelf als hij zalig zal worden. tegenovergestelde. Hij had zichzelf op de weg naar de rampzaligheid gebracht. En ook toen hij de Heere al mocht dienen, vele malen verdiend, ontelbare malen verdiend, dat de Heere nooit meer naar hem om zou zien. En toch, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En zo mocht Jacob de zonde afsterven en ingaan in eeuwige heerlijkheid. En dat geldt nu allen die dat leven van Jacob mogen kennen en door genade die houding van Jacob mogen kennen, die dankbaarheid en zeker ook die overblijvende trots als het oude bestaan gaat spreken. Dat heb ik toch maar eens voor elkaar gebracht. Dat heb ik toch maar eens goed gezegd. Denk aan predikanten of ambtsdragers. De Heere geeft woorden te spreken. Laten we dat nooit vergeten. En daarom alleen genade. Dat de Heere in zijn Zoon aan zijn kerk gedenkt. En dat hij het waar maakt. Ik kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef door genade dat het voor het eerst of opnieuw van u verwacht mag worden. Zoals Jacob dat mocht beleid, dat einde van zijn leven op uw zaligheid, wacht ik, o Heere, wie dat mogen doen, komen daar toch nooit beschaamd mee uit. Bekeer wat nog onbekeerd is. Leer en leid verder, want door u is staande gehouden. De kracht van wet en evangelie ondervonden hebben in hun leven, dat uw trouw, uw liefde hen mag blijven omringen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Ik ben vanmiddag bijeen in de laatste dienst van dit jaar, dat ons hart eruit mag gaan. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij, en wat er verder volgt uit het eerste vers van de 75ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.